In 2001 bestempelden de Verenigde Naties slavenhandel en slavernij tot misdaad tegen de menselijkheid. En u zegt vast allemaal, dat is vanzelfsprekend, dat doe ik overigens eigenlijk ook. Maar toch is het niet vanzelfsprekend. Als we terugkijken in de geschiedenis, waar ook ter wereld, dan moeten we eigenlijk eerder vaststellen dat allerlei vormen van permanente onvrijheid, variërend van horigheid tot lijfeigenschap of slavernij zoals we dat nu kennen, dat die vormen van onvrijheid wijdverbreid zijn in de wereldgeschiedenis. En daarbij hoorden overigens ook, al of niet georganiseerd, al dan niet over lange of korte afstanden, slavenhandel. Denkt u maar aan de wereldwonderen, de Egyptische piramides, de Chinese muur, onvrije arbeid, vorstelijke entourages in Azië, in Afrika, in Amerika's voor 1492. Horigheid, slavernij. Leest u de Bijbel, leest u de Koran, u komt allerlei passages tegen die gaan over slavenhandel. Er is een Arabische slavenhandel geweest, Trans-Saharisch, tot ver in de 19e eeuw. Maar ook dichter bij huis, dichter bij onze eigen cultuur, in de voorlopers van onze culturen. De Atheense democratie, hebben we allemaal over op school geleerd. Weet u ook dat het grootste gedeelte van de mensen die in Athene woonden helemaal niets te zeggen had? Dat ging sowieso overigens over alle vrouwen, maar ook een groot gedeelte van de bevolking was onvrij en had dus ook helemaal niks te zeggen. Het Romeinse Rijk, slavernij is heel belangrijk. Sommigen van u hebben misschien de film Spartacus wel gezien met Kirk Douglas, een oude film. Een slavenopstand die speelt in 73 voor Christus. 100.000 slaven die in opstand zijn gekomen. Of meer recent, de film Gladiator met Russell Crowe, die kent u ook misschien wel. 180 na Christus, allemaal slavernij. De horigheid in de middeleeuwen, het is geen slavernij, maar het is wel een vorm van onvrijheid. Lijfeigenschap in Rusland tot midden 19e eeuw. En eigenlijk, dat is een wereldpatroon als je dan kijkt, de oorzaken van hoe komt het nou dat mensen in onvrijheid worden gedwongen, zijn steeds hetzelfde. Heel vaak heeft het te maken met oorlogvoering en mensen die verliezen. Als ze niet worden doodgemaakt, dan worden ze tot slaaf gemaakt. Mensen kunnen enorme schulden krijgen daardoor tot slaaf worden gemaakt. Ze kunnen misdaden hebben begaan, daarom slaaf worden. Heel vaak is het zo dat als je eenmaal slaaf bent, dat er sprake is van overerving. Ook je kinderen worden dan tot slaaf gemaakt. Er is in alle systemen ook wel een uitweg. We noemen dat manumissie. De mogelijkheid om vrij verklaard te worden. Een enkele keer zelfs ook jezelf vrij te kopen. En als we nou naar al die vormen van slavernij, lijfeigenschap in de wereldgeschiedenis kijken, dan doen altijd dezelfde soort vragen zich ook wel voor. Worden mensen die slaaf zijn, wordt hun menselijkheid eigenlijk ervaard? Dat is heel erg wisselend. Heeft het iets te maken met religie? Mag je mensen van je eigen religie tot slaaf maken? Ook wordt heel verschillend mee omgegaan eigenlijk. Is er sprake van een etnische definiëring? Is het zo dat alleen mensen van een andere etnische groep tot slaaf worden gemaakt? Ook weer heel erg wisselend in de geschiedenis.